Gemeente, we beginnen deze dienst met het zingen van het eerste en het zevende vers uit de 10 geboden des Heren. Mijn ziel herdenkt met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. En wat er verder volgt, de versen 1 en 7 van de 10 geboden des Heren. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden in Lucas 10, de versen 25 tot en met 37. Wij zeggen nu Lucas 10, te beginnen bij vers 25 tot en met vers 37. Maar vooraf de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen nu Lucas 10, te beginnen bij vers 25. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide: Gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelven. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? En Jezus antwoordende zeide, een zekere mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uittogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem halfdood liggen. En bij geval kwam een zeker priester denzelfde weg af en hem ziende, ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet. Als hij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zekere Samaritaan, reizende, kwam omtrent hem. En hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande, verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn. En hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande, langde hij 2 penningen uit en gaf ze de waard en zeide tot hem, draag zorg voor hem, en zo wat gij meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen die onder de moordenaars gevallen was? En hij zeide, die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks.
Gemeente, zingen we vervolgens uit Psalm 65, het 2e vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. En wat er verder volgt, 65 vers 2. Ik wil u met Gods hulp vanmiddag een catechismespreek lezen van dominee A. Verschuren. En Hij gebruikt daar ook bij Lucas 10, vers 37b. Dus Lucas 10, vers 37b, waar staat: Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. En we willen met u een catechismespreek lezen van zondag 40. Vraag en antwoord 105, 106 en 7. En die willen we eerst ook met u lezen. Vraag 105, wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door bijzelven of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelven niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Vraag 106, maar dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. Vraag 107. Maar is het genoeg dat wij onze naaste, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God, verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naaste liefhebben als onszelven en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren en ook onze vijanden goed doen. We zingen vervolgens Psalm 19, vers 4, 5 en 6, dat is collectezang. Des Heren wet nogthans verspreid volmaakter glans, en het vijfde des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En het zesde, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Psalm 19, vers 4, 5 en 6, en inmiddels wordt er gecollecteerd. geliefden, het gaat over het zesde gebod. We letten op een drietal gedachten. 1. De eis van dit gebod. Vraag en antwoord 105. En vanuit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, de versen 25 tot en met 28. Daarin komt de eis van het zesde gebod in positieve zin naar voren toe. Gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelven. 2. De wortel van dit gebod, vraag en antwoord 106, wijst daarop aan het eerste deel van de gelijkenis in de versen 29 tot en met 32. De Heere wijst op de wortel van het bestaan. Al hebben de priester en de leviet niemand doodgeslagen, maar de wortel is dat zij niet lief hebben. Zij zorgen niet met liefde voor de man die half dood op de weg ligt. 3. De vervulling van dit gebod. We lezen dit in vers 33 en 34. De Samaritaan wordt met innerlijke ontferming bewogen, zelfs over zijn vijand, en bewijst hem barmhartigheid. Wat is de boodschap? Zo zeide dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks. Het zesde gebod, 1. De eis van het gebod, 2. De wortel van dit gebod, 3. De vervulling van dit gebod. De Heere, geef ons samen in het luisteren en in het spreken de onmisbare leiding en inkomst van zijn geest. Dus als eerste de eis van dit gebod. Opnieuw staan we bij de Sinaï. De dichter zingt ervan in het eerste vers van de berijmde 10 geboden. Mijn ziel herdenk met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze woorden horen deed. Gij zult niet doodslaan. In Lucas 10 zien we een wetgeleerde staan. Hij vraagt aan de Heer Jezus, meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zeide tot hem, wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zeide, gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelven. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geantwoord, doe dat, gij zult leven. De Heere geeft de wetgeleerde een eenvoudige opdracht. Zo legt hij ook de eis van het zesde gebod aan ons hart. In de laatste gedachte komt die opdracht in positieve zin aan de orde. God liefhebben, mijn naaste liefhebben en zelfs mijn vijanden liefhebben. In de eerste gedachte wordt in het antwoord op vraag 105 de schuld van het zesde gebod aangewezen. Wat ligt daar een ontdekkende ernst in? De wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen, lezen we. Maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? Leg daar uw leven eens naast. We zijn altijd maar bezig om onszelf voor God en mensen te rechtvaardigen. Als het gebod gij zult niet doodslaan aan de orde komt, bent u misschien in gedachten in het ziekenhuis waar de aborteur zijn werk doet. U denkt geschokt terug aan de beelden van moord en doodslag die u op de computer of smartphone zag. U denkt wellicht aan het geweld dat op zoveel plaatsen in de wereld plaatsvindt. O, wat een haat, nijd, moord en doodslag. Maar intussen bent u uzelf aan het rechtvaardigen. Mag ik eens vragen, wie is er in de kerk een doodslager? Niemand toch? We menen dat het met ons nog wel meevalt. En we zeggen, nu ja, ik kan wel niet met iedereen goed overweg, maar ik geef wel ieder het zijne en ik ben goed voor onze buren. Zo is een mens zich altijd aan het rechtvaardigen. Maar hij, willende zichzelf een rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? Kijk eens wat er gebeurt. Het antwoord op vraag 105 begint de melaatse vlekken van ons leven open te leggen. Nu hoop ik dat u niet bent als sommige mensen die wel even in de spiegel kijken, maar snel verder lopen. Ze weten nauwelijks hoe hun haar zat, hoe hun gezicht eruit zag en hoe hun ogen stonden. Zonder goed te kijken zijn ze zomaar verder gelopen. Misschien was het donker in de gang waar de spiegel hing. Misschien ontbrak het licht. Misschien stelden ze er geen belang in. En zo zitten wij vaak in de kerk. De wet wordt als een spiegel opgericht. Als het licht van Gods geest er echter niet op valt. En als we misschien met onze gedachten heel ergens anders zijn. Of als we voor een ander aan het luisteren zijn. Dan zijn we net als die wandelaar die zomaar de spiegel voorbij loopt. Dan leven we rustig verder. God komt echter met zijn eis. We lezen in vraag en antwoord 105. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Ziet u het? Ik kan zelf iemand onteren, haten, kwetsen of doden, maar ik kan het ook door anderen laten doen. De onderwijzer komt in het antwoord nog dichterbij, maar dat ik alle wraakgierigheid afleggen, ook mijzelf niet kwetsen of moedwilliglijk in enig gevaar begeven, waarom ook de overheid het zwaar draagt om de doodslag te weren. God wijst de melaatse vlekken van uw en mijn leven aan. Wie is mijn naaste? Dan moet u uw grootste vijand maar in gedachten nemen. Denk maar aan hem of haar met wie u het minst kan opschieten. En terwijl u aan die persoon denkt, lezen we het antwoord nogmaals. Dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Voelt u de opklimming in aangrijpendheid in deze zonde van het zesde gebod? Het gaat over gedachten. Wat zijn er veel gedachten van haat, nijd en afgunst als het over onze naaste gaat? En dat niet alleen ten aanzien van onze grootste vijand, maar ook naar anderen toe kunnen we zo kwetsend reageren. Wat is de tong soms een scherp zwaard? Wat heeft de tong via schelden, lasteren en kwaadspreken al vaak een dodende werking gehad? Let eens op, het gaat over jou, uw tong en mijn tong. Jongens en meisjes, jongelui. Op weg naar school en in de klas komen er soms woorden over je lippen die als zwaarden zijn. Wat kunnen die woorden je medeleerlingen pijn doen? Wat kunnen ze je medeleerlingen vermoorden? Onlangs ontmoette ik iemand die mij vertelde dat hij vanaf kindse dagen stelselmatig door zijn medeleerlingen gepest was. Ja, dit was echt pesten. Hij was van binnen in zijn hart vermoord. De Heere zegt dat ik mijn naaste nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. We kunnen ook met gebaren iemand onteren, haten, kwetsen of doden. Ik denk aan het vechten met elkaar, het ruzie zoeken in het gezin of op het schoolplein. Maar ook volwassen mensen kunnen ruzie zoeken en vechten. Wat kunnen we bij onze gedachten en woorden soms gebaren naar elkaar toe gebruiken? Dat hoef ik toch niet voor te doen? Het gaat over kwetsen en doden. Wat heeft Kain boze en walgelijke gedachten? Wat schieten zijn ogen vuur? Wat is hij vol haat en nijd? En wat komen er boze woorden over zijn lippen? Wat doen die sterke handen dan? Die voeren de daad van de doodslag uit. Daar ligt zijn broer dood op de aarde. Zeg eens, wie staat niet schuldig? Van wie zijn de melaatse vlekken van zijn leven aangewezen? Dit gebod zegt ons, gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naast als uzelven. Dan ligt er schuld. Alleen maar schuld. Wat is het nodig dat ook in het leven van Gods kinderen de geboden opnieuw gepredikt worden? Waarom? Juist om te meer in de wet als kenbron van ellende ingeleid te worden. en ons walgelijk bestaan in onszelf te ontdekken. Wie is er nooit driftig, boos geweest? Wie heeft er nooit één vloek over zijn lippen laten komen, omdat hij boos was op de Heere? Wie heeft er nooit zijn vuisten gebald? Wie is er nooit onverenigd met Gods weg geweest? O geliefden, dan blijft er maar één ding over. Op en onder de kansel. Melaats. Melaats. In de goddelijke eis van het zesde gebod zegt de Heere dat ik mijn naaste niet door mijzelf of door anderen onteren, haten, kwetsen of doden. Joab heeft Abner zelf gedood. Achab liet via anderen Naboth doden. Zelfs Gods kind David zorgt ervoor dat Uria in de strijd gedood wordt. We denken ook aan abortus en euthanasie. Er zijn mensen die in de verpleging of de verzorging werken en daarmee te maken hebben. Geef de Heere u om als Jozef standvastig te mogen zijn, zo'n groot kwaad niet te doen, niet eraan mee te helpen en te zondigen tegen God. Dat kan heel moeilijk zijn en je kunt met zo'n standpunt ook als een eenling overblijven. Wat staat er nog meer in antwoord 105? Het gaat erover dat we onszelf niet mogen kwetsen en ons moedwillig in gevaar mogen begeven. De Heere geeft aan dat we ons lichaam niet mogen onteren, kwetsen en doden. We moeten met ons lichaam omgaan als een tempel van de Heilige Geest. Dat komen we in het licht van het zevende gebod ook tegen. In het zesde gebod gaat het er in het bijzonder om hoe we met ons lichaam omgaan. Denk aan het gebruik van voedsel en drank, aan het gebruik van rookartikelen, het misbruik van ons lichaam door een langzame zelfmoord wordt onteren, haten, kwetsen of doden genoemd. Allen die roken zien het steeds weer op de verpakking staan. Roken is dodelijk. Jongeren en ouderen, hoe denken we over de drank? Als we verslaafd zijn, breekt de drank ons lichaam langzaam maar zeker af. Hier is weer een melaatse plek die de Heere aanwijst. Gij zijt die man. Wat kunnen we ook door het overmatig gebruiken van voedsel bezig zijn ons lichaam te onteren, te haten, te kwetsen en te doden? Het gaat ook over het moedwillig ons in gevaar begeven. Wat denkt u van het rijden onder invloed van alcohol en van het roekeloze hardrijden? Dan begeven we ons in gevaar. Wat een schuld. Jongens, bijzonder ook voor jullie een waarschuwing. Hoeveel moorden heb je al via je smartphone of op de computer in allerlei spelletjes gezien? Je kunt zo in een spel verdiept zijn dat je in een soort andere wereld leeft. Dan ben je bezig met jezelf te kwetsen en jezelf moedwillig in gevaar te begeven. Ook dat heeft te maken met het gebod: gij zult niet doodslaan. De Heere legt de eis van dit gebod in positieve zin aan ons hart. Zoals de wetgeleerde het zegt: gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht en uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelven. Misschien zijn er die vinden dat ze het er goed van afbrengen. Maar als u bepaald wordt bij de eis van het gebod in positieve zin, kunt u zich niet meer rechtvaardigen. Mocht het maar zo zijn dat u als een arme zondaar uitroept: ik ben des doods schuldig. Een teer onderwerp is het ontzaglijke van de zelfmoord. Daar wil ik sober over zijn. We leven in een tijd die zo angstig is dat mensen, soms ook jongeren, de weg van de zelfmoord verkiezen. Als we eerlijk rondom ons zien in de maatschappij, in de wereld waarin we leven, dan beven we. Is deze wereld niet één groot en ontzaglijk moordenaarshol geworden? Zoveel mensen zijn de achterliggende weken vermoord. Wie zou niet beven? Onze jongeren durven soms het leven niet verder te gaan. Wat kan er in het hart van de ouders over hun kinderen veel vrees leven? En toch, God is de beschermer van het leven. Ziet u zoveel donkerheid? Ervaart u zoveel hulpeloosheid en eenzaamheid? Soms verkiest men dan de dood boven het leven. Mag ik aan onze jongeren en ouderen 2 dingen zeggen? In de eerste plaats, buig je knieën. O, roep je dat lukt niet meer, schreeuw dan tot de hemel. Nee, dat kan ik niet meer. Vraag dan om hulp bij anderen. Vraag of zij voor je bidden en smeken tot de Heere. In de tweede plaats, zoek ook hulp bij een dokter. God beware ons en onze kinderen voor die vreselijke daad in deze bange tijd vol van zielsverzoeking en van strijd. Op 1 ding wil ik u nog wijzen en dat is de zielenmoord. Weet u wat met een zielenmoord bedoeld wordt? Dat is in de eerste plaats een onderwijzende boodschap voor de dienaren des woords. Weet u wanneer ik uw ziel zou vermoorden, geliefden? Als ik u niet eerlijk zou behandelen op reis naar de eeuwigheid. Als ik u alleen maar van zachte dingen zou spreken. Als ik u met mijn prediking in de bloemhoven zou jagen, zoals de profeet Ezechiël het zegt. Als ik zou zeggen, het komt wel goed hoor, u hoeft niet bevreesd te zijn. Als ik u op valse gronden zeg, u bent een kind van God en u reist naar de eeuwige heerlijkheid. Als ik niet eerlijk ben in de voorbereiding spreek voor het heilige avondmaal. Als ik niet eerlijk ben aan uw ziek en sterfbed, dan zou ik uw zielen vermoorden. Dat ligt soms als een ontzaglijke last op mijn schouders. Het drukt op mijn ziel. Dan ben ik soms meer bang van de mensen dan dat ik bang ben van de Heere. Dan is er soms meer mensenvrees in de ziel dan godsvrezen op de preekstoel. Zult u daarom altijd vragen of de dienaren des woords arbeiders mogen zijn die het woord der waarheid recht snijden? Zij kunnen u toch beter 1000 keer waarschuwen dan dat het voor u voor 1 keer eeuwig mis is. We plegen een zielenmoord als we op huisbezoek gaan en in het geestelijk onderwijs niet eerlijk en oprecht, maar slap zijn. Maar het geldt niet alleen ambtsdragers. Als u, vader en moeder, uw kind zo makkelijk verloren kunnen laten gaan, is dat zielenmoord. Kinderen des Heren, als we niet eerlijk omgaan met onze vrienden en ze zalig spreken zonder de middelaar Gods en der mensen als enige grond voor de zaligheid, dan plegen we zielenmoord. Dan blijft maar 1 bede over. O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. En Heere, schenkt u toch ook het eerste deel van deze psalm 19. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. De eis van dit gebod. We gaan naar onze tweede gedachte, de wortel van dit gebod. Daar staat de wetgeleerde. In vers 29 lezen we, maar hij willende zichzelf rechtvaardigen, zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? In zijn woorden klinkt door, deze dingen heb ik van mijn jeugd af aan onderhouden. Wat ontbreekt mij nog? Daar staat die wetgeleerde met zijn eigen gerechtigd leven. Mijn onbekeerde medereiziger, bent u net zoals de fariseer en als de schriftgeleerden, als een die het nog wel vindt meevallen als het over dit 6e gebod gaat? Bekommerde ziel, zit u ook zo als een fariseer onder het woord? Volk des Heren, zit u ook zo te luisteren? U bent wel wat ontdekt aan de vlekken van uw leven, maar ach, u mag toch oprecht zeggen, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Dat kunt u niet ontkennen. Het mag in uw ziel wel eens leven, wat staat in Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij. Keer op keer. Weet u waar de Heer zijn kerk hebben wil? daar waar ze beleven dat ze niet meer zijn dan een vijand van God en een vijand van hun naaste. Om dat te leren steekt de Heere naar de wortel van het bestaan af. Dat doet hij bij de wetgeleerden door hem de keurige leviet en de ingetogen priester voor ogen te stellen. Zij laten de man half dood liggen en gaan tegen hem over hem voorbij. Ze hebben geen liefde tot God en geen liefde tot de naaste die in diepe nood verkeert. Ze hebben maar één ding en dat is eigenliefde. Ze verkiezen hun eigen veiligheid boven de zorg voor de ander die in gevaar is. Die wortel wijst de Heer ook in het leven van zijn kerk aan. Zullen we zo eens eenvoudig vragen, bekommerde kinderen des Heeren, maar ook de meer geoefenden, wie hebben we het meest lief? Een mens is in doodstaat, heeft alleen zichzelf lief. Zo'n mens is ten diepste een hater van God en van zijn naaste. Volk in wie de Heere zaligmakend werkt, wie hebben we in het licht van het zesde gebod lief? Christus, zijn eer en Gods recht, of onszelf en onze eigen zaligheid? Kinderen des Heeren, dan wijst God in deze gelijkenis tot in de wortel van ons bestaan aan dat we in het licht van het eisend recht van God, van zijn eer en van onze eigen zaligheid net zo zijn als de priester en de leviet. Dan zijn we heel ver van de plaats van de Samaritaan die barmhartigheid bewees. Dan legt God de wortel van dit gebod open. Weegt de eer van God op uw ziel? Mijn onbekeerde vriend, dat duurt bij u geen 2 minuten. Maar hoe ligt dat bij u, volk van God? Waarmee zijn we het meest bezig? Met onze zaligheid of met de eer van God? Zou ik dat eens in overdrachtelijke zin mogen zeggen? Zolang we meer bezig zijn met onze zaligheid ten koste van Gods eer, zijn we een moordenaar van onze ziel. Dan zijn we geen liefhebbers van de Heere. Het is zo'n gezegende plaats als we mogen zien dat we een vijand van God en een vijand van het zalig worden uit vrije genade zijn. Wie zijn er zo'n vijand van dat God ons afbreekt? We zijn er zo'n vijand van dat God ons afbreekt tot de puinhoop van ons leven toe. We zijn er zo'n vijand van om te worden afgesneden voor onze eigen gerechtigheid. Alleen wie zijn leven zal verliezen, zal het behouden. Maar wie zijn leven zal willen behouden, gaat het om eigen schuld eeuwig verliezen. Die kern wijzen de gelijkenis en ons leer- en troostboek ons aan. Volk van God, in de weg van zondag 44 mogen we hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen, opdat we onder de prediking van zondag 40 werkelijk als een doodschuldige voor God overblijven. Ziet u hoe de geboden als het ware in elkaar overlopen? In het licht van het achtste gebod leren we dat we eerovers van God zijn. En in het licht van het zesde gebod leren we dat we vijand van God en van onze naasten zijn. En een moordenaar van onze eigen ziel en zaligheid. De onderwijzer werkt dat in het antwoord nog wat dieper uit. Dan komen we bij de wortel van de doodslag. Haat, nijd, toorn en wraakgierigheid. Dan is het: ik doe geen doodslag, maar ik ben een doodslager. Ik pleeg geen moord, maar ik ben een moordenaar. Van de hoofdschedel af tot de voetzool toe ben ik vervuld met nijd, haat, toorn en wraakgierigheid. Wat is wraakgierigheid? Dat betekent dat we gierig, begeerig zijn om wraak te nemen op iemand die ons beledigde. We willen niet de minste zijn, maar ons handhaven. Moet ik nog uitwerken wat nijdigheid en afgunst is? Moet ik zeggen wat het haten van iemand is? Moet ik nog uitleggen wat toorn en verkeerde boosheid en drift is? God houdt het allemaal voor een doodslag. Het is alsof het mes er bij de wetgeleerden doorheen gaat, tot op de bodem van zijn ziel. We lezen in vers 33. En een zekere Samaritaan reizende kwam omtrent hem en hem ziende, werd hij met innerlijke ontferming bewogen. Wie is de naaste? Een Samaritaan, een vijand? Daar had de eigengerechtige wetgeleerde nooit aan gedacht. Het is net of de Heer het kaartenhuis van zijn eigen gerechtigheid met een enkel woord van onder zijn levensvoet vandaan trekt. Wat zou het een wonder zijn als dat heden met ons zou gebeuren, volk van God? Wat zou het een wonder zijn als God een andere gang in ons leven begeerde? Dan weegt onze eigen zaligheid niet meer het meest, maar dan worden het recht en de eer van God op onze ziel gebonden. Dan zien we dat we nog nooit zo melaat zijn geweest als nu. Dan wordt het in ons leven werkelijkheid, wat Psalm 119 vers 69 zegt. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf beantwoord aan uw eer. Zingen we nu met elkaar Psalm 38 vers 12 en 13... Zij die mij de dood bejagen, leggen lagen, dreigen mij de laatste slag. Spreken hoe mij het beste krenken en bedenken mij verderf de ganse dag. En het 18e wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden, vol van kommer en verdriet. Het is het Psalm 38, het 12e. En het 18e vers. Dan als derde de vervulling van dit gebod. Zondag 40 staat in het stuk van de dankbaarheid. Hoe is in zondag 32 het derde stuk begonnen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Geliefden, ziet u daar de Samaritaan die met innerlijke ontferming en barmhartigheid bewogen is? Weet u waarom? Omdat Christus ook met innerlijke ontferming en barmhartigheid bewogen is. Deze gelijkenis roept om die ene dierbare en barmhartige hoge priester van zijn gemeente. Wilt u hem in het licht van dit zesde gebod uitgesteld zien? Christus zegt, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Als er één is die in de weg van recht en gerechtigheid vaders deugden verheerlijkt heeft, dan is het Christus. Als er één is die de zaligheid voor zijn kerk en ook de betrachting van het zesde gebod verdiend heeft, dan is het Christus. Hij heeft zijn vader verheerlijkt. Ziet u de dierbare borg in het licht van het zesde gebod? En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Daar hebt u de dierbare borg. Hij is de vredevorst die in het hart van dode zondaren druppels van zijn liefde uitstort, opdat ze in het eerste tere leven wederliefde naar God, naar zijn gunst en gemeenschap en tot hun naaste zullen krijgen. Hij is de vredevorst, opdat een erfdeel dat zich in het stervende leven als een vijand van vrije genade leert kennen, hem te voet zal vallen. Daar hebt u de dierbare borg in Jesaja 53. En met de overtreders, met moordenaars is geteld geweest. En hij veler zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Daarom kunnen en zullen vijanden met God verzoend worden en goddelozen om niet gerechtvaardigd worden. Daarom zullen overtreders van dit zesde gebod mogen ontvangen. Wat staat in Psalm 65 vers 2. Maar ons weerspannig overtreden verzoent en zuivert gij. Daarom zal een doodslager die in de eerste en tweede gedachte als een melaatste voor God overgebleven is, in het stervende leven gaan hongeren en dorsten naar Christus. Zulken zullen hunkeren en schreeuwen naar hem, de gezegende Christus die op de rechterstoel zit. Ze begeren hem te mogen kennen en vervolgen te kennen. Ze smeken of hij hun wil zijn tot een rotssteen om daarin te wonen. Ze vragen of hij hun van God geschonken wordt tot wijsheid, gerechtigheid en heiligmaking. Als ze dan uit de gezegende, enige en barmhartige hoge priester bediend worden, spreekt hij ook tot hen, ga heen en doe gij desgelijks. We lezen in vraag 107 en antwoord, maar is het genoeg dat wij onze naasten, zoals tevoren gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn, gebiedt dat wij onze naasten lief hebben als onszelven, en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen. Zijn schade, zoveel als ons mogelijk is, afkeren en ook onze vijanden goed doen. Ziet u het? Ga heen en doe gij desgelijks. Dan mogen we wel vragen, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. God gebiedt dus dat wij onze naasten lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is, afkeren en ook onze vijanden goed doen. Als u dat leest, komt u er opnieuw achter dat u in de weg van heiligmaking de Heere geen 2 minuten bedoelen kan. Kunt u uw naaste lief hebben als uzelf? Kunt u uw naaste geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid bewijzen? Kunt u zijn schade zoveel als u mogelijk is afkeren en ook uw vijanden goed doen? Kunt u dat vanuit uw hart? Of probeert u toch uzelf te rechtvaardigen? Zou er 1 dag zijn dat u niet aan dit gebod schuldig staat? O, wat komt de kerk in de weg van heiligmaking als een arme zondaar voor God te staan. Paulus zegt het, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Wie zal mij verlossen van een lichaam der zonde en des doods. Toch zegt de Heere, ga heen en doe desgelijks. Wat heeft David een geduld gehad met zijn schoonvader Saul die hem haatte? Wat heeft Mozes zachtmoedigheid mogen betrachten met het murmurerende volk? Wat heeft Abigaël een vriendelijkheid bewezen toen David met plannen van moord en doodslag kwam? Wat heeft Stefanus voor zijn vijanden mogen bidden? Wat heeft de Samaritaan in barmhartigheid gezorgd voor de Jood die daar half dood op de weg lag en ten diepste zijn vijand was? De Heere zegt, ga heen en doe gij desgelijks. Dan worden Gods kinderen verlegen om een doodslag, ook in de betrachting van dit gebod. Wat bedoel ik? Welke doodslag? Er staat in Kolossenzen 3, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid. Welke is afgodendienst, in de welke gij ook eertijds hebt gewandeld. Dood ze. Dat is een ander sterven. Dat is het stervensproces waar het nieuwe leven zo begeerig naar is. En wat tegelijk de grootste strijd van binnen is. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Zo doet dan aan als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander. Zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. En de vrede Gods heerst in uw harten. Daar hebt u de bede van de kerk in de weg van heiligmaking. Die begint in de wedergeboorte. Gods kinderen worden heilbegeerig. En tegelijk is het de grootste strijd. Ze worden heilbegeerig. En tegelijk vecht alles van binnen tegen het stervende leven. Waarom? Omdat ze in de dood worden overgegeven. Omdat de oude mens moet afsterven. Alleen in die weg wordt de nieuwe mens ontvangen. In de eerste beginselen van het nieuwe leven wordt het de voortdurende bede van Gods volk. Och, of nu al wat in mij is, hem prijs. Het gaat toch immers over Gods eer. Dat ligt in het begin nog zo bedekt. Doorgaans zijn ze meer bezet met eigen zaligheid dan met de eer van God. Meestal werkt de Heere dat later uit. Het is ook elke dag strijd. Ook Gods volk houdt nog zo van de begeerlijkheden van het vlees. Dat is de oude mens die altijd scheiding maakt. Dan schreeuwt dat volk of hun leden die op de aarde zijn gedood mogen worden. Opdat het in hun binnenste waar wordt. Gun door het geloof in Christus krachten. En, och, of nu al wat in mij is, hem prijs. Geliefden, voelt u dat ik u met minder dan de kennis van de enige zaligmaker nooit rust kan geven? U moet in de rotsteen, wiens werk volkomen is, geborgen zijn. Alleen in Christus ligt het leven. Alleen uit hem leert de kerk de leden die op de aarde zijn te doden en tot eer van God te leven. Dat het in een eerlijke weg, door wederbarende genade, in het verlies van alles, onze bede mag zijn. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, mag dat de bede in ons aller hart zijn. Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat het om hem mag gaan. We hebben gehoord dat we aan dit gebod allemaal schuldig zijn. Niemand van ons zal zo naar huis kunnen en zeggen, ik ben er niet schuldig aan. Geef Heere maar dat we ontdekt zullen worden aan die schuld. En dat we met dat alles aan uw voeten terecht mogen komen. En uit te roepen, Heere Jezus, ontferm u onzer. want in hem is er toch een volheid van genade en is er schuldvergeving. Heere, geef dat zo dit woord van vanmiddag mee naar huis mag gaan, mee de week in mag gaan. En dat we maar één verlangen in ons hart mogen hebben en dat is tot uw eer te leven en voorzichtig te wandelen. Heere, wil u ook vanavond opnieuw ons in uw huis brengen. Wil u uw knecht sterken als hij opnieuw het woord mag bedienen onder ons in een preek van nabetrachting. Geef Heere alles wat nodig is, zalven met uw geest. Geef biddende hoorders dat we hem op mogen dragen aan de troon van uw genade. Gedenk dan zo in alles. Heb dank voor uw trouwe hulp, ook deze middag. Dat het mag zijn tot uw eer en tot zaligheid van zielen. We vragen het van u uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen bij elkaar nog Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heer, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. 119, vers 83. Eindigen we dan nu met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.